Podcast met Dennis van den Buis.
Amata mamma, gli scrivo la presente assicurandoci l'ottimo stato della mia salute.
Dit is Calogero Licata.
Lei unita a tutti in famiglia.
Ik dacht dat ik met hem over wijn zou praten. Maar we zitten gebogen over een handgeschreven Italiaanse brief.
Una lettera dal 21/11.
Van Salvatore Licata. Calogero's vader zit begin jaren 40 in een Brits krijgsgevangenenkamp in India. Hij weegt nog amper 39 kilogram.
Ah, moeilijk, hè? Dat ze moesten met papa, was de oudste van 5 kinderen. Hè? Dus, en mijn grootvader is gestorven van pneumonie, gewoon toen 35 jaar was.
Als jonge Siciliaan moest Salvatore mee op Mussolini's veroveringstochten in Noord-Afrika. Hij zat jaren uiteindelijk gevangen in India.
Hij vertelt wat gebeurt daar, omdat ze waren dichtbij van de jungle. Mm-hmm. Dus de boa, en die kwamen daar in de tenten, dat waren tenten. En dan, ongelooflijk, het is van een film te draaien over hoe. Maar mijn vader was één van de zoveel, die hebben hetzelfde meegemaakt. Hè.
Calogero koestert de brieven en de familiefoto's van zijn vader. Ze zitten in een tinnen blik.
Is mijn pa.
Is dat mijn in vader. Zijn
legeruniform.
Hij was jong, zo lijkt het toch.
Ja, hij is van 14, dus hij had 14 is 26 jaar. Hè?
Ja. Deze Calogero Licata, Charlie voor de vrienden, leerde de Lage Landen goede Italiaanse wijn drinken. En zijn verhaal begint in 1949, in de Borinage waar hij geboren wordt.
Ik kwam van de oorlog en ik ga werken in de mijnen in Marcinelle. En toen kwam de catastrofe van Marcinelle. En hij heeft ook naar beneden om te gaan zoeken naar vrienden, naar
de grote mijnramp waar honderden Italianen ook het leven lieten.
Ja, 50, 70 Italianen zijn daar gestorven. En toen, ik was dan 7 jaar, dus ik herinner me al angst dat mijn moeder toen, hij gaat beneden om, hij zei, hij gaat terug of niet, na 5 jaar van gevangenis in de oorlog. Dus het is ook zo snel gegaan. Hè. De catastrofe van Marcinelle en dan we zijn verhuisd naar Luik, hè, in Tilleur, exact. En op school daar in Enegau is Le Borinage en de Borinage is met de R. En die anderen lachen van ons, omdat de R was zo opvallend. Toen, ja, we hebben ook kleine discriminatie van de macaroni. Hè. Dus gelijk in de film van de goede vriend, Rocco Granata, is een heel, heel goede vriend, toffe man. En zijn film is, ik ben 3-4 keer gezien en 3-4 keer, dus ik heb geweend van emoties. Omdat het is, natuurlijk, het is een film, er zijn dingen, maar in grote lijn, het is wat is gebeurd. Hè.
Dacht u toen, als kleine jongen, ik ga ook in de fabrieken, in de mijnen werken? Dat is mijn toekomst?
Nee, dat was niet. Ik ben begonnen niet voor echt voor de wijn, maar meer voor een leven waar ik wilde hebben. Dus ik studeer, ik heb een diploma A2, ik voetbal, dus dat was ook belangrijk. Passie was voetbal. En ik wilde zeggen, ik wil mijn eigen baas zijn en doen wat is mensen ontmoeten. Dat was mijn ding. En ik heb de wijn gebruikt om mensen te ontmoeten.
Mm-hmm. Want hoe ging dat? We spreken over eind jaren 70 zoiets?
Dat is in de jaren 77. Ja, 77. Ik ben daar begonnen met Een beetje als vertegenwoordiger van een firma, Camilletti daar, die verkoopt wijn, maar niet de betere wijn, maar de gecourante wijnen, plus de charcuterie, de kaas en de pasta en alles wat de pizzeria nodig had voor. Dus ik ben daar begonnen maar ik heb een congé sans solde, dus genomen.
Onbetaald
daar. Verlof. Ja, maar na één dag, ik wist dat nooit meer dat terug kwam daar in de fabriek. Hè. Dus ik wist dat dat de juiste toekomst was voor mij. En een belangrijke jaar is 1979. Omdat in 1979 we zijn verhuisd in Hasselt. Ik moest kiezen tussen Luik of Hasselt of Limburg om de, moet ik zeggen, de siège, de zetel. Hè, en ik heb gekozen voor Hasselt omdat ik kwam één keer of twee keer per week naar Limburg en het was, ja, het was mooier dan Luik. Toen was in crisis, Cockerill, metallurgie, de siderurgie, allemaal in crisis, dus het was bergaf. Hè. En ik ben begonnen met een zelfstandige importeur.
Want hoe ging dat eind jaren 70? Belgen en Italiaanse wijn. Hoe keken ze daarnaar?
Goeie vraag. In 1979, Italiaanse wijnen waren nergens. Alleen de Bottillon, de twee flessen met de draaistop van 2 liter. Of de Fiaschi met de paille, dus de Fiaschi van de Chianti. En de monopool van 99,9 Franse wijn. Dus 99 was Franse wijn overal, restaurant, behalve de pizzerieën waar ze schenken daar per karaf, met karaf.
Was het dan geen slecht idee toen om Italiaanse wijn te gaan invoeren?
Ja, dat is opnieuw een vraag die zegt, ja, maar je bent gek, hè? Dus... het is niet goed, niemand gelooft in Italiaanse wijn en zo. Maar de wijn was niet nodig om te goed leven. Omdat mijn vrouw, Marie-Rose, werd in de apotheek, was assistentenapotheek. Hij heeft een job fulltime. Ik speel semi-professioneel voetbal.
U had al een inkomen. Dus,
Ik had al inkomen. Dus samen, we kunnen echt leven. En ik ben begonnen met nul kapitaal, met de wijn, maar zonder te rekenen op winst om te kunnen beter leven. Of, nee, het was genoeg voor mij. Dat was hobby. Dat is een hobby. Hobby om mensen te ontmoeten en genieten van leven, van, tegenover van... Mijn vader heeft gewerkt, hè, omdat het was nodig voor de familie te onderhouden. Maar ik heb tegenover mijn pa, ik heb nooit gewerkt. Het was een hobby en ik heb daar zo goed geamuseerd dan de restaurateur, de klanten. Ik had zoveel plezier Het was een droom, hè. Dus passie.
En hoe is die passie dan echt naar een goede zaak gegaan? Want je zegt, eind jaren 70, iedereen dronk Franse wijn in de hotels, in de restaurants. Hoe heb je dan die mensen toch kunnen overtuigen?
Ik heb daar iemand in Luik, die was de schoonbroer van de Camilletti, dus de importeur van pasta, waar ik heb toen... en ik heb leren kennen. En het is een man die gek was van Franse wijn en hij kent veel producenten, topproducenten in Frankrijk. En we hebben samen wijn geïmporteerd van Frankrijk. En ik ben altijd veel in Frankrijk geweest. Ik heb ook veel geleerd. Dus ik heb daar geen officiële sommelier diploma of nee. Maar ik heb geleerd op terrein. Hè. Dus van 1979 tot 1988, het was Vino Vin Licata. En het was zeer interessant, omdat... toen, ik had drie huizen van Toscana. Een Chianti Classico, Castello di Ama, de Vino Nobile di Montepulciano, Avignonesi. Hè, en Avignonesi nu in handen van Virginie Savarez, dat ik heb voorgekend, voordat ze heeft de domein, omdat ze zat in huis in Toscane. En Altesino, Brunello di Montalcino. Dus de drie appellaties daar. Piemonte Aldo Conterno en Masi in Veneto. Dus ik had huizen die pionier geweest om te veranderen van mentaliteit. Toen was faire pisser la vigne, dus zoveel mogelijk opbrengst per hectare. Nu, dus ze willen kwaliteit maken en respect en minder kwantiteit, maar veel meer kwaliteit. En met de Franse wijn, dat ik had contact met restaurateur, klanten en zo. En ik heb dat laten proeven. Ik heb ook een beetje stout geweest soms om vier flessen wijn, blind, zonder te weten wat. En die zeggen, proef maar. Ja, en dikwijls te kiezen de Italiaanse wijn, die drie keer minder kost van de toen. Hè. Toen was nu is het ook goed. Maar ik heb daar veel in Vlaanderen geweest, als ambassadeur van de Italiaanse wijn aan de wijnclub in Gistel. Dus 130 mensen voor mij.
Om Italiaanse wijn te proeven.
Ja, maar mijn Nederlands was toen een catastrofe. Dus ze moesten lachen van mijn fouten. Maar ze hebben compassie dat een Siciliaan-Italiaan was. Dus hij doet zijn best. Dus dat was goed.
Hoeveel huizen verdelen jullie nu, op dit moment?
Nu we zijn aan bijna 100. We gaan in de richting van 1000 referentie van overal in Italië. En van dat zijn allemaal producenten die beroemd zijn. Die hebben daar een naam, dat ze kunnen niet minder goed wijn. Ze moeten altijd top zijn, omdat ze hebben een statuut van Piero Pan of Castello di Ama of Avignonese of Aldo Conterno, Gaia of Sassicaia enzovoort. Dat zijn allemaal producenten waar de lat is hoog en ze moeten daar blijven, kwalitatief. Hè.
Zijn er dan echt bepaalde flessen waar u fier op bent, dat u die toch heeft kunnen binnenhalen, waar een heel verhaal achter zit?
Ja, natuurlijk. Veel. Hè. Dat is zeker de eerste, die waren de belangrijkste toen, hè, en dankzij de wijnproducenten, dat we hebben ook crescendo in de succes gehad op de markt. Hè. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat niet direct, het was in 85 of zoiets. Ik heb daar iemand ontmoet die hier in Limburg, spijt ik dat restaurant, hotel is niet meer, maar Scholtesov. En ik heb daar echt veel chance gehad om Roger Souverain te ontmoeten. Hè. Hij had twee sterren Michelin. En toen in België, ze waren bang om wijn, Italiaanse wijn, omdat ze zeiden, wat gaan ze zeggen aan onze klant? Hè, en ik heb daar met een goede vriend, sommelier, hè, geproefd. En hij zegt, ja, lekker. Hè? En hij zegt, ja, ik ga op de kaart. En dat was de wijn van Toscane, Castello di Ama, Avignonesi en zo. En dan, het was echt voor mij de deur die heeft daar geopend aan veel die geloof niet of die hadden schrik om Italiaanse wijn op de kaart te zetten.
De echte sterrenrestaurant.
En als Scholtesov, Relais Château, Twister Michelin, 19, Goemio en zo. Iedereen was niet gechoqueerd, maar toch zeggen, ah, wauw. En dan een andere heeft daar gekocht, en dan een andere, en dan van de sterrenrestaurant. En zo is gegroeid. Plus dat de privé in België is een zeer, zeer belangrijke markt. Veel mensen die kelder, veel wijn hebben. Ook van vroeger, hè, omdat de Bordeaux heeft een transit via Dam. Hè, Dam in Engeland. En ook de rijke familie of die bestellen in 1800, en, hè, die notaris, die bestellen barrique, hè, 250 liter van Moutin Rothschild of van enzovoort. En men, toen was 80% horeca en 20% privé. En ik wilde 50-50. En
zijn, u bent er?
Ja, 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 we zijn bijna, maar het is echt... ja, dat is ja, voor mij een grote satisfactie. Maar toen was meer taboe. Hè? Dus de restaurateur zei, als de klant weet dat hoeveel kost de wijn, hè, ze waren een beetje... Ja. Maar allee, dat is...
Schrikt u soms nog van de prijs van een van uw flessen op restaurants? Je ziet wat ze ervoor vragen.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik, volgens mij, ze maken een fout in rekening. Dat is, dat is niet het juiste als een fles Sassicaia verkoopt. En we gaan in marge van zoveel gelijk in andere wijn. Dat is fout. Hè. Het is, dat gaat niet. Een wijn van 20 euro... Ze kunnen verkopen rond de 50 euro of zoiets. Maar als de Sassicaia of een andere heel dure wijn... En dat gaat aan 300... En, dat klopt niet, hè. Maar dat zijn meer de Italiaanse horeca die de fout maakt. Dus de sterrenrestaurants zijn meer precies en ze rekenen beter als... Te veel vragen. Mensen gaan naar een restaurant. Ze gaan nooit kiezen, behalve als een verjaardag of iets speciaals vieren. Maar dure flessen, ze gaan thuis drinken. En dat is... Het is voor mij...
Ook interessant.
Het is heel interessant. Maar de duur... Ja, maar een privé kan op één jaar 12 flessen van... Barolo of Super Tuscan of een Sassicaia of een andere een Brunello. En een restaurant heeft zoveel wijn dat hij gaat minder flessen verkopen.
In uw klantenbestand zijn dat dan vooral jongere mensen die minder met die Franse wijn bezig zijn? Of zit daar geen verschil op in leeftijd? Hebben jullie daar zicht op eigenlijk?
Natuurlijk, de categorie liefhebber van Franse wijn, die kunnen niet terug. Die zijn gevaccineerd met Franse wijn. En dan ze hebben moeilijk om aanvaard dat een Sangiovese of een Nebbiolo kan ook zo goed zijn dat een Pinot Noir of een Merlot, Cabernet Sauvignon. Maar ik ken ook mensen die hadden alleen Franse wijn, maar te veel. Ze hebben de helft verkocht. Zonder probleem. En ze hebben 50% Italiaanse wijn in een kelder gekomen.
En van uw eigen gamma, wat zijn de favorieten? Wat drinkt u het liefst? Welke druiven en streken liggen boven in uw schuif?
Dat is een goede en moeilijke vraag.
Je moet kiezen tussen de kinderen.
Omdat, ja, voilà. Het is, wie vindt je van de drie kinderen? De meeste, ja. Dus ik ben ook een beetje emotioneel, maar de invloed. Maar ik vind de laatste jaren de wijnen van de Etna, de wit en de rood, dat is een progressie. Het is een echt, de Etna is gelijk Bolgheri in Italië nu. Bolgheri is begonnen met Sassicaia in 1968.
Mm-hmm. Met de Franse druiven.
Met Franse druiven. Ja. Maar hier, het is nog beter omdat ze gebruiken... De lokale druif, dus Nerello Mascalese, is de druif van die op de Etna groeit. Hè. En dat is de Bourgogne van Italië. Echt fantastische wijn die nu nog betaalbaar zijn. Hè. En ik ben daar, ik heb daar een goedkeur in verschillende witte wijn, waar de mineraliteit en de... In domein heet Terrenere.
De zwarte
Terrenere, de Zardaard. En als visueel, als daar, het is echt ongelooflijk.
Gaat u nog vaak naar Sicilië?
Ik ben nu geweest met een groep, met hele goede vrienden. We zijn een groep van 12. We zijn in Umbria, Toscane geweest. We zijn in Valencia geweest. En we hebben Sicilië, Etna... Het was fantastisch, fantastisch.
Voelt dat dan toch een beetje als thuiskomen voor een hier geboren Siciliaan?
Ja, maar het is duidelijk dat ik ben in België geboren, maar mijn bloed, mijn mentaliteit, met karakter en alles, ik ben echt een Siciliaan, meer dan Italiaan. Als iemand praat over Sicilië, direct mensen denken aan de maffia en de agressiviteit. Er zijn 5 miljoen inwoners in Sicilië. Er zijn 50.000, 60.000 mafiosi, van de kleine tot... Maar er zijn nog 4.930.000 die dankzij de invasie van 10 eeuwen van alle rassen, daar er is een kruising en het is ook een fantastische... Je ziet mensen die 1,90 meter zijn met blauwe ogen en zwarte haar, of rossen, of kleine Arabisch, van alle, het is alle fysiek, hè? Je ziet... En er is veel cultuur, veel gastronomie, veel goede wijn nu. Het landschap is fantastisch. De Etna, het is uniek, hè, in Europa.
U bent precies de ambassadeur van Sicilië in België, als ik je zo hoor.
Van Sicilië en van Italië ook. Ja, ja, ja. Dus van Italië. Maar ik ben een ambassadeur van België in Italië. Hè. Als dat in Italië, als ik zeg, ja maar... Je kunt niet frieten bakken hier, dus het is catastrofe. Dus, of andere specialiteit van chocolade of bier. Ik heb ook met wijnproducenten, ik heb gestuurd 24 verschillende soorten bieren.
U geeft hen bier als relatiegeschenk cadeau?
Nee, maar iemand heeft me gevraagd, juist in Sicilië, Marc de Grazia, zei ja, maar ik heb een proeverij. Ze produceert ook bier. Maar ik zeg ja, bier, België is nummer 1 ter wereld, punt. Dus ik ben ook een goede ambassadeur van België. En vooral hier is de kwaliteit van leven dat. Dat veel beter is dan vandaag. Daar, je heeft alles, de zon, maar niet altijd. Dat is de nadeel van... Daarom mijn vader en veel anderen, ze zijn na de Tweede Wereldoorlog, moesten buitenland gaan om de familie te kunnen. Mijn pa heeft nooit een rijbewijs gehad, dus automatisch logica, nooit in auto gehad. Dus het is ook, dat zijn dingen, het is mijn pa, het is niet drie generatie voor. Hè.
Wat zou uw vader zeggen, mocht hij u hier nu zien zitten, waar Licata nu staat?
Hij heeft geleefd, hij was streng. En fier. Het is ook wat nu ontbreekt, is iedereen maakt fout. Ja, maar dat is niks. Ja, sorry. En ze blijven fout maken. Maar de discipline en de autodiscipline is belangrijk. En hij was ook streng, maar aan de andere kant was hij heel genereus. Ik heb een auto gekregen toen ik 18 jaar was, mijn verjaardag. Maar daarna heeft daar meer en meer de fierheid en van succes van Licata. Het was mooi. Eindelijk heb ik een fantastisch leven gehad. Hè, dus,
Wat mag ik u voor de toekomst wensen?
Maar de toekomst is ten eerste een goede gezondheid. Hè? Dat is voor natuurlijk, maar het is vanzelf. Hè? Ik ben heel blij dat Laurent is gekomen zonder geen pitch. Of thuis waren met drie, met mijn vrouw en Laurent. Toen 18, 19, 20 jaar. En ik heb nooit... een glas onder zijn neus om te proeven, nooit. En in tegendeel, ik zeg, Laurent, als iets wil doen die niet in de wijn, in de bank of in de garage of een elektricien, doe en kies iets waar je bent gepassioneerd. En dan, fantastisch, is begonnen aan interesse te hebben, eerst thuis. En dan heeft daar sommelier-cursus gevolgd. En daar is de passie is binnen, de microbe was binnen. En voor mij is het belangrijkste dat hij doet met passie. Ik hoop dat de volgende generatie gaat ook in de binnenkort. maar niet per se de moet. Maar ik wens dat, dat de volgende generatie gaat ook de goede weg vinden om gelukkig te zijn. Hè.
Ik ga u dan heel veel geluk toewensen met heel de familie. Dank u wel voor dit gesprek. Hallo, Gero Licata.
Dank u, Dennis. Dank u niet.
Dat was alweer een nieuwe aflevering van Wijncast over Calogero Licata, die 70 is geworden. En Licata Vini in Diepenbeek, dat dit jaar 40 jaar bestaat, 2019, dus niets dan feest zou je denken. Maar toch was er ook een triestig kantje aan. Marie Roos, de vrouw van Calogero, is afgelopen zomer overleden. Dat gebeurde nadat we het gesprek hadden en voor het verschijnen van deze podcast. Ik stel dan ook voor dat we deze aflevering aan haar opdragen. Meer info vind je op de website wijncast.com en laat weten wat je ervan vond via Twitter, Instagram of Facebook op de account @wijncast. Heel graag tot een volgende keer, tot een nieuwe Wijncast.